Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het derde vers van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gods woord uit het boek Handelingen, hoofdstuk 8, en daarvan de verzen 5 tot en met 25. Handelingen 8, de verzen 5 tot en met 25. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 101. Het verkeerde hart, in wie het mij ook moog blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. Handelingen 8 vers 5. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtiglijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze uit, roepende met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen van het volk van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was, welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde, baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geeft ook mij deze macht, opdat zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem: uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw hart te vergeven wierd, want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide: bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerde wederom naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij zijn vanavond toegekomen aan de hele belangrijke vraag en het even belangrijke antwoord 21 van onze Heidelbergse catechismus in zondag 7. Nadat wij vorige week met elkaar de vraag beantwoord hebben aan de hand van ons leerboek of alle mensen weer door Christus zalig worden gelijk ze door Adam verdoemd zijn. En toen we gezien hebben dat het antwoord op die vraag luidt dat alleen degenen die Christus door hun waar geloof worden ingelijfd en als een weldaden aannemen zalig worden, is nu de logische vraag die vanavond aan de orde komt. Wat is dan zo'n waar geloof? Zo luidt de vraag: wat is een waar geloof? En dan wordt in het antwoord gezegd wat we onder zo'n waar geloof hebben te verstaan. Dat het namelijk niet alleen een stellig weten of kennis is waarvoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Zo omschrijft onze catechismus dus het ware geloof. Ik zei u vorige week dat we eigenlijk beter niet van een zaligmakend geloof kunnen spreken, maar er is wel alle reden om over een waar geloof te spreken. Maar laten we, voordat we dit antwoord nu eens nauwkeurig gaan lezen, ons eerst vanavond eens bezighouden met deze vraag. Waarom gebruikt onze catechismus deze terminologie? Waarom staat er niet simpelweg wat is geloof? Maar waarom staat hier wat is een waar geloof? Is de veronderstelling van deze vraag dat er mogelijk ook andere soorten geloof zijn die geen waar geloof zijn? Met die vraag willen we ons vanavond bezighouden. Laten wij eerst bidden. Heere, u hebt ook vanavond weer een woord voor ons. En we mogen dat woord uit uw eigen vastgelegde heilige schriften aflezen. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij zegt dat we er wel aan doen om daarop acht te hebben, als op een licht schijnende in een duistere plaats. En u zegt erbij dat we dat moeten doen totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in onze harten. Laten we u allereerst mogen danken, Heere, dat we dat woord van u hebben gekregen. En dat het u altijd nog behaagt om ons dat woord te blijven geven. En laten we er u ook voor danken, Heere, dat we de verkondiging van dat woord hebben. En nu is het een veelomvattend woord. Een woord dat ons de weg der zaligheid wijst. Een woord dat ons ook de weg naar de rampzaligheid wijst, maar niet met de bedoeling om ons die weg zo te wijzen dat we die zullen gaan, maar om ons erop attent te maken wat die weg is en om ons te waarschuwen voor die weg. En als we het over de weg die naar het verderf voert hebben, dan blijkt uit uw eigen woord dat er zelfs vele wegen naar het verderf leiden, terwijl er maar één weg ten leven is. Of zoals u het zelf zegt, dat de weg die ten leven is een smalle weg is. En de weg die naar het verderf voert is een brede weg. Daar kunnen er zoveel op. En ze verdringen elkaar nog niet eens ook. Maar heren, als we dan door deze, bij deze dingen bepaald worden, en als het de bedoeling ook is dat we erbij bepaald worden, en dat de prediking ons er ook bij bepaalt, dan komen we vanavond in aanraking met een hele bijzondere vraag, die we inderdaad allemaal wel moeten leren stellen. En niet alleen maar theoretisch, maar die we moeten stellen vanuit de drang van ons hart. Als we er immers erg in gekregen hebben dat we verloren mensen liggen, verloren mensen zijn en dat we onder het oordeel verkeren. En als u in die situatie ons laat verkondigen dat er een weg der verlossing, een weg der ontkoming is, en dat dat de weg is in en door Christus, en dat wij daarvoor, om op die weg te komen en te blijven, het waarachtige geloof nodig hebben, dan mag het ons allen wel heel dringend bezighouden, en dan mogen we geen rust hebben voordat we weten in de eerste plaats wat dat dan voor een geloof is, en vervolgens ook dat we dat geloof van u hebben ontvangen en door uw genade ook mogen beoefenen. Maar heren, als het gaat om het ware geloof, dan gaat het daarin tegelijkertijd ook om de dingen die de duivel heeft nagemaakt en waar we bang voor moeten zijn. Waar we in ieder geval niet op vertrouwen kunnen. En waar we niet op rusten mogen. Dan moeten we het kostelijke ook van het snode leren onderscheiden. Want heren, want zal het ons baten als we ons met surrogaat hebben tevreden gesteld. En als we onze ziel gerust hebben gehouden, terwijl we het echte niet bezitten. Dan hebben we een ingebeelde rijkdom. En dat zal straks een grote teleurstelling blijken. En daarom, Heere, het behaagt u om vanuit uw woord ons ook de dingen aan te wijzen waar we bij weg moeten vluchten. En waar we in ieder geval geen rust in mogen zoeken en vinden. En als het vanavond om die dingen gaat, Heere, leid ons dan in de prediking, leid ons dan in de formulering van uw gedachten, opdat we inderdaad uw gedachten mogen nadenken en uw woorden mogen naspreken. Maar leid ons dan ook in ons denken, in ons meedenken, in ons meeluisteren naar de prediking. En leid ons ook door uw Heilige Geest bij dat stukje zelfonderzoek dat hier onlosmakelijk aan verbonden dient te zijn. Want nu moeten wij niet alleen luisteren naar wat uw woord ons zegt, maar tegelijkertijd ook een blik slaan in ons eigen hart. En de vraag moet aan de orde komen, en wat hebben wij nu? Wat is dat geloof van ons nu waard? Heere, u gaat het toetsen vanavond. U legt de norm aan. Wij bidden van u dat we genade mogen ontvangen die ons allemaal eerlijk maakt. Dat we van u genade mogen ontvangen en wijsheid van uw Heilige Geest. Zodat als we de ontdekking zouden moeten doen dat het niet goed is. Dat we dan inderdaad ons met spoed haastig tot u wenden om van u dat ware geloof te mogen begeren. En als wij door het getuigenis van uw geest in onze harten mogen weten en weer mogen weten dat gij het goede werk in ons begonnen zijt, en dat kunnen we alleen weten als u het ons zegt en weer zegt, geef ons dan dankbare harten en genade en moed om verder te gaan in de strijd des geloofs. Heere, zegen zo uw woord, zoals u alleen dat doen kunt. Wij kunnen het uiteindelijk ook niet zo ver brengen, Heere. Om te beginnen hebben we zo weinig en zo'n gebrekkig inzicht. En we treffen vaak ook niet eens de juiste toon in de verkondiging. Bovendien, er kunnen allerlei vooroordelen aan onze kant zijn. In de oorpoort kan ook zoveel vuilnis terechtgekomen zijn, zodat dat woord van u niet eens doordringt tot in onze harten. We kunnen de oorpoort voor bepaalde aspecten van uw woord ook maar liever gesloten houden, omdat we maar liever voortdommelen in een inbeelding. Heren, maar geef ons genade om te luisteren, omdat het om uw eigen woord gaat. En wat gij te zeggen hebt, Heere, dat dient ook onze aandacht, onze overdenking te ontvangen. Leid ons door uw geest. En laat door alles heen, ook vanavond, uw werk onder ons openbaar mogen komen. In het bouwen en in het afbreken. In het ontgronden en in het leggen van het enige vaste fundament. En zo in het verheerlijken van die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Want alleen in hem ligt het vast. En alleen in en bij hem komt het goed. En alleen om zijnentwil zijt ge een God die zondaren in genade aanneemt. Heere, zegen ons zo. En bewaar ons voor de zonde. Dat zijn onze begeerten, Heere, voor zover wij hier in de kerk zijn en voor zover we alle betrokken zijn bij de verkondiging van uw woord. En dat geldt niet alleen voor ons, maar dat vragen we ook voor degenen die meeluisteren. Wees ook met hen op de plaats waar zij zich bevinden. En wilt ge ook in hun leven, in hun misschien heel eenzame leven, uw genade verheerlijken. Zegen ons zo. Zegen de verkondiging van uw woord overal. Laat het woord eerlijk gebracht worden, Heere. Laat de duivel geen resultaten boeken door het woord te laten verdraaien of door het woord te laten verminken of door de boodschap van uw woord te reduceren tot datgene wat mensen graag willen horen of wat goed in het gehoor ligt. Heere, laat het woord van u ook in alle eerlijkheid en getrouwheid gebracht mogen worden, opdat de bazuin een helder geluid mag geven. Alleen dat verheerlijkt u. Gedenk ons zo en vergeef ons onze zonden om Jezus' wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de 27e psalm. En daarvan de versen 5 en 6. 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En vers 6, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. U krijgt gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven en de collecte is voor de kerk.
Thank you.
hoop dat het u nog duidelijk voor de aandacht staat, gemeente, dat onze catechismus in zondag 7 begint met ons te vertellen dat het geloof absoluut noodzakelijk is. Zoals trouwens het woord des Heren ons ook zegt, zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. En zonder geloof krijgt geen mens deel aan dat heil dat in Christus is en dat in het woord van God geopenbaard wordt, waarin de Heere in de vorm van beloften van spreekt. En daarom inderdaad, het begin van zondag 7 is inderdaad een onderdeel dat wijst een bepaald aspect aan, een facet aan, dat wij niet zomaar over het hoofd mogen zien en waar we diep van doordrongen moeten zijn. Zal het ooit wel zijn met ons en zal het ooit goed komen met ons in onze verhouding tegenover God, dan kan het alleen maar door middel van het geloof. En dat geloof moet dan ook nog het ware geloof zijn. Dat kwam in antwoord 20 ook al aan de orde. We hebben daar toen geen aandacht aan geschonken, maar het moet natuurlijk wel een keer onze aandacht hebben. In antwoord 20 staat al, nee, zij niet alle mensen worden door Christus zalig, maar alleen degene die hem door een, en daar heb je het waar geloof, worden ingelijfd. Nou, en daar gaat de volgende vraag op door, begrijpelijk. Als het dan zo belangrijk is om een waar geloof te hebben, dan moet je ook weten wat je dan nodig hebt. Wat is dat geloof? Wat is een waar geloof? En dan wordt het nog een keer opgepakt in antwoord 21. Een waar geloof is niet alleen enzovoort. Ja, dat mocht je toch niet over het hoofd zien. Dat de opstellers van onze catechismus tot 3 maal toe bij het woordje, het zelfstandige naamwoord geloof, het bijvoeglijke naamwoord waar hebben gevoegd. Dat kan niet zonder bedoeling zijn. Als het er nou 1 keer stond, dan kon je zeggen nam. Dat is nog een beetje toevallig. Maar het staat er 3 keer, heel dicht bij elkaar. Dat is niet toevallig, dat is niet zomaar een bepaalde manier van formuleren, daar zit opzet achter. Dat is met een duidelijke bedoeling gebeurd. En omdat er een duidelijke bedoeling achter zit, die je ook uit het woord van God zelf kunt aantonen, daarom moeten we er toch maar eens afzonderlijk met elkaar over nadenken. Waarom gaat het om een waar geloof? Binnenkort betalen we, als we contant betalen, met eurobiljetten. En men heeft gezegd dat die eurobiljetten zo veilig zijn dat het eigenlijk uitgesloten moet worden geacht dat ze ooit kunnen worden vervalst, kunnen worden nagemaakt. Nou, het zal nog moeten blijken of dat zo is. Maar de pogingen die gedaan zijn om die eurobiljetten zo veilig te maken, kan in ieder geval grotelijks gewaardeerd worden. Want als je dan toch geld op zak hebt en je krijgt dat op de een of andere manier binnen, via de bank, via andere mogelijkheden, dan is het natuurlijk wel zaak dat je erop vertrouwen kunt dat je echt gewaarmerkt, gewaarborgd geld in je zak hebt. Waarom zou men daar nou zoveel moeite voor gedaan hebben om die biljetten zo safe te maken? Omdat de ervaring, en dat kan iedereen mij natuurlijk zeggen, omdat de ervaring heeft geleerd dat datgene wat van waarde is, ook zo makkelijk nagemaakt wordt. Natuurlijk, het is altijd aantrekkelijk om via een hele linke manier jezelf te verrijken. En als je erin slagen kunt om via allerlei experimenten die bankbiljetten na te bootsen en ze dan ook in omloop te brengen, dan ben je in korte tijd rijk. Dat is iets duivels natuurlijk. Dat is iets uit de verdorven aard van de gevallen mens, waar de duivel zijn inbreng in heeft en zijn invloed op uitoefent. Ja, maar dacht u nou dat de duivel alleen maar bankbiljetten namaakt? En dacht u dat de duivel alleen maar andere aardse kostbaarheden namaakt? Dat hij ook bezig is om goud na te maken en andere edelstenen bijvoorbeeld? Natuurlijk, dat zijn dingen waar de mensen zich soms heel mee bezighouden. Maar als de duivel dan toch de nabootser is, de imitator, dan maakt hij alles na wat van waarde is. En van waarde is ongetwijfeld het geloof. Als dat nou zo belangrijk is dat de Bijbel zegt, als je dat geloof mist, kun je God niet behagen. Als de Bijbel zegt dat dat geloof zo belangrijk is, dat zonder geloof een mens verloren is en verloren blijft, dan kun je eigenlijk zeggen, dan is er in deze wereld niets dat zo belangrijk is dan dat geloof. En als de duivel het voor elkaar kan krijgen, dat geloof na te bootsen, en mensen de indruk te geven dat ze een zak vol geloof hebben, terwijl het helemaal niks is. Zo goed als dat mensen ook kunnen denken dat ze een portemonnee vol met bankbiljetten kunnen hebben. En als het onderzocht wordt, dan blijkt dat het alleen maar vodjes papier zijn. Als de duivel daarin zou slagen om mensen tevreden te houden met namaakgeloof, geloof dat de toets van Gods kritiek niet doorstaan kan, dat aan de normen die God eraan stelt niet beantwoordt, ach, dan heeft hij zoveel mensen in zijn greep en dan hoeft hij zich helemaal geen zorgen te maken, want dan heeft hij ze voor altijd in zijn greep. En daarom is het van groot belang om niet alleen maar te weten wat nou geloof is, maar dan moeten we ook weten, gemeente, wat het echte is. En dan moeten we voor onszelf ook weten dat als we dan geloof hebben, hebben we dan het echte. Of komt straks een mens tot de ontdekking dat als hij zijn geestelijke portefeuille openmaakt, dat er dan alleen maar wat papier in zit, waar hij niks mee beginnen kan straks voor de rechterstoel. Dus vanwege de listen en vanwege de gemeenheid en vanwege de moordzucht van de mensenmoordenaar van den beginnen, is het voor ons van levensbelang dat we eens een ogenblik stilstaan bij wat de duivel nou in deze wereld als geloof heeft geïntroduceerd, waarbij mensen tevreden gehouden worden. Betekent dat dan dat de prediking vanavond nogal negatief zal zijn, als u het zo noemen wil? Ja. Ik moet vanavond een aantal dingen zeggen die er eigenlijk op neerkomen. Dit en dit en dit is het niet. Maar als u geduld wilt hebben, dan hoop ik minstens 3 keer na deze aan de hand van antwoord 21 te vertellen wat het dan wel is. Dus dan valt 3/4 van onze aandacht toch op het positieve, al zal vanavond het negatieve dus de overhand wat moeten hebben. Maar is onze catechismus dan inderdaad toch niet al te somber bezig als we vanuit deze achtergrond deze vraag zo lezen en als de formulering zo voor ons staat 3 keer, wat is een waar geloof? Hebben die opstellers van de catechismus dan eigenlijk niet overal leeuwen en beren gezien en hebben ze niet in een zekere vreesachtigheid iedere keer dat woordje waar ermee maar bijgevoegd? Je zou kunnen denken dat dat zo is en dat deze mensen misschien vreesachtig waren en dat ze dan, oh nee, oh ja. Dus laten we voorzichtig zijn en dat ze dat niet alleen hier doen, maar dat ze dat ook op andere plaatsen doen, want er is nog zo'n zaak, ook zo'n noodzakelijk ding in het leven van Gods, in het leven der genade, behalve geloof, is ook noodzakelijk de waarachtige bekering. En ik zei het al, de waarachtige bekering, want daar gebeurt nou hetzelfde mee als met geloof. Bekering wordt ook nagebootst. Bekering kan ook een schijnbekering zijn. Dan kun je denken dat je je bekeerd hebt en dat je bekeerd bent en dan blijkt dat als de Heer het gaat onderzoeken dat het helemaal niet zo is. En vandaar dat onze catechismus consequent in zondag 33, als de vraag aan de orde komt wat is bekering, daar ook dat woordje waarachtig bij voegt. Wat is de waarachtige bekering des mensen? Maar nogmaals, dat is toch niet omdat die mensen die deze catechismus hebben opgesteld een beetje een sombere, een wat pessimistische inslag hadden. Nee. Nee, want het woord van God laat ons ook zien dat er geloof is, dat de naam van geloof eigenlijk niet waard is. Dat er geloof is waardoor de mens niet deel krijgt aan de genade in Christus. Ik noem u drie voorbeelden. Eén hebben we er al gelezen, daar kom ik als laatste op terug. Maar ik begin bij Jacobus. In de brief van de apostel Jacobus lees je in het tweede hoofdstuk als volgt. Vers 19. Gij gelooft, zo schrijft Jacobus aan zijn lezers, dat God een enig God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook. En zij sidderen. Jacobus schrijft, jullie zijn ervan overtuigd dat de Heere de enige God is. De enige ware God. En daar heb je groot gelijk in. Want hij is ook de enige God. Maar daar ben je nog niet zo heel ver mee. Dat is nog niet alles wat een mens moet weten en geloven. Natuurlijk is het belangrijk, gij doet wel. Maar bedenk wel dat de duivelen dat ook doen. En dat de duivelen er ook van overtuigd zijn dat wat de heidenen denken met hun vele goden, met hun afgoden, dat de duivelen ervan overtuigd zijn dat die heidenen met hun veel godendom volkomen ongelijk hebben. De duivelen zijn ook monotheïsten. Die geloven ook dat er een ene God is. Maar die worden niet zalig door dat geloof. Nee, integendeel, dat merken ze zelf ook wel, dat weten ze ook heel goed. Want als ze aan die ene God denken, en als ze zich realiseren dat die ene God echt God is, dan sidderen ze. Jacobus bedoelt maar te zeggen, er moet meer zijn dan alleen maar geloof dat er een ene God is. Want anders ben je nog niet veel verder dan de demonen. Ik bedoel maar, er is dus geloof. Geloof dat zelfs door de duivelen beoefend wordt. Maar waar geen zaligheid aan verbonden is. Want die duivelen, dat weet u, die worden niet zalig. Johannes 2, daar vinden we het tweede voorbeeld. De Heer Jezus is werkzaam in Jeruzalem. En als hij daar in Jeruzalem werkzaam is, in het slot van Johannes 2 lezen we dat, als hij te Jeruzalem was, op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam. En er staat een woord dat helemaal in geen enkel opzicht afwijkt van andere plaatsen in de Bijbel waarover het ware geloof gesproken wordt. Deze mensen die Jezus hebben zien werken en die hem hebben horen prediken, die zijn tot de overtuiging gekomen dat hij de waarheid brengt. Dat hij waarachtig is. En ze geloven in zijn naam, velen althans. En ze doen het op grond van wat ze hebben gezien en van wat ze hebben gehoord. Prachtig toch? Ineens een hele hoop mensen die tot het waarachtige geloof komen. Ja, ho, ho, ho. Nou, vult u dat woordje waarachtig daarbij in? Dat staat hier niet. En ineens een heleboel mensen die tot geloof gekomen zijn. En wat voor geloof? Dat kunnen u en ik niet zien. Daar kunnen wij geen rechter over zijn. Want wij zien het hart niet aan. Maar Jezus, en zo gaat dat hoofdstuk verder, maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet voor nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij wist zelf wat in de mens was. De Heer Jezus heeft geweten dat dat geloof, ik zeg niet van al die mensen, maar bij in ieder geval een aantal van die mensen, zodanig was dat hij er niet veel voor gaf. Ze konden misschien een hele hoop dingen mooi zeggen en ze konden het allemaal prachtig formuleren en ze hebben misschien daar wel een klaar en helder getuigenis gegeven, maar toen de Heer Jezus het hoorde, toen heeft hij voorlopig even afstand gehouden. En toen heeft hij ze in ieder geval niet allemaal de handen opgelegd. Hij heeft zichzelf hun niet in één keer toevertrouwd. Waarom niet? Omdat hij in hun hart zag. En omdat hij wist dat het daar en toen ook niet allemaal goud is, al blinkt het. Hij wist wat in de mens was. Er was toen ook geloof dat als je het aan de Heer Jezus gevraagd zou hebben, door hem geen geloof zou zijn genoemd. En dan het derde voorbeeld, en dan moeten we naar die Simon de tovenaar in Handelingen 8. En meer voorbeelden zal ik niet noemen, maar dat mag in ieder van ons toch wel overtuigen dat het toch niet zonder bijbelse reden is als onze catechismus vraagt wat is een waar geloof. Want kennelijk is er geloof dat geen waar geloof is. In Samaria wordt het evangelie verkondigd. Er is grote blijdschap in Samaria. In vers 8 van Handelingen 8 lezen we het. En dat komt omdat de mensen daar tot geloof gekomen zijn. Ze hielden zich eendrachtiglijk aan Filippus die daar de boodschap gebracht heeft. Ze hebben de tekenen gezien die hij deed en ze hebben de boodschap gehoord die hij deed, die hij bracht. En er zijn zieken genezen enzovoort enzovoort. En de mensen zijn tot geloof gekomen. Zie maar in het vervolg van dat hoofdstuk. Vers 12. Toen ze Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van de Heer Jezus verkondigde, werden ze gedoopt bij de mannen en vrouwen. En dan is daar ook die Simon. Dat was nogal een beroemdheid in de stad. Die had zelfs de naam dat hij de grote kracht Gods was. Die had een tijd lang daar de hegemonie gehad op geestelijk gebied. Dat was de guru, zo zouden wij zeggen. Die man die had invloed, geestelijke invloed op jong en oud. Want iedereen had het hoogste respect voor die Simon, de magier. En nou wordt er een andere boodschap gebracht. Maar Simon ziet de mensen tot geloof komen. Hij ziet de beweging die er gaande is onder het volk. Hij ziet mensen breken met hun zondige verleden. Hij ziet mensen de Here, het evangelie van de Here aannemen en de Here aanhangen. Hij ziet dat ze bij hem weglopen en hij ziet ze naar Filippus gaan. Ze hingen allemaal Filippus aan. En dan gelooft Simon ook. Simon geloofde ook zelf. En hij beleidt zijn geloof. Hij is naar Filippus toegegaan en heeft gezegd, wilt u mij ook dopen? En Filippus heeft, voor zover hij zien kon, geloofd dat dat bij Simon ook oprecht was. En hij heeft de belijdenis van Simon aanvaard. En Simon is door Filippus ook gedoopt. En toen is Simon ook nog een heel poosje bij Filippus gebleven. En hij heeft zich hoe langer hoe meer verwonderd over de grote krachten die er van dat evangelie uitgingen. En de dingen die Filippus in de naam van de Heere door de kracht van de Heilige Geest heeft kunnen verrichten. Daar is Simon getuige van geweest en het heeft hem diep onder de indruk gebracht. En iedereen dacht, Simon is ook bekeerd. Simon is ook gelovig geworden. En wie weet wat Filippus allemaal van deze Simon verwacht heeft. Misschien heeft hij hem wel gezien in zijn gedachten als zijn opvolger straks. Als hij weer terug zou moeten naar Jeruzalem, dat er dan toch in ieder geval een hulpprediker was in Samaria. Deze Simon. Dan komen de apostelen te weten wat er in Samaria gebeurd is. En ze sturen een afvaardiging, Petrus en Johannes, om eens te kijken hoe dat allemaal gegaan is. En of dat allemaal wel kosher is daar in Samaria. Het is tenslotte ook maar een half heidens gebied. Ze moeten eens polshoogte nemen en zich op de hoogte stellen van die beweging waar ze in Jeruzalem van gehoord hebben. Tenslotte hadden ze in Jeruzalem de verantwoordelijkheid voor het hele kerkelijke leven. Nou, zie je, Petrus en Johannes komen daar en ze hebben best respect voor alles wat ze daar zien en tegenkomen. Alleen één mankement, één manco hebben ze ontdekt. Ze hebben daar de Heilige Geest nog niet ontvangen. Het is daar nog geen Pinksteren geweest. Nou, ik ga daar nou niet verder op in. Maar ze bidden dat de Heilige Geest over hen zal willen komen. En als dat gebeurt, dan is het merkbaar ook dat de Heilige Geest, net als op de Pinksterdag, ook daar aanwezig is. Simon heeft dat gezien. Simon is er getuige van geweest. En nou ziet hij zijn kans schoon. En nou blijkt dat het bij Simon nooit echt is geweest. Zijn geloof was toch niet het ware. Zijn bekering was toch niet de waarachtige. Hij valt door de mand. Als hij de apostelen geld aanbiedt en ze vraagt of zij hem ook de mogelijkheid, de bevoegdheid willen geven om de Heilige Geest uit te storten. En daarmee laat hij zien dat hij nog wezenlijk niks veranderd is. Hij zoekt alleen zijn positie die hij kwijt was weer terug te krijgen. Straks gaan Filippus weg en Johannes en Petrus en dan is Simon achter en dan kan Simon, als aan zijn verzoek voldaan wordt, over de Heilige Geest beschikken. En dan is hij nog steeds de geestelijke leider in Samaria. Hij heeft alleen het evangelie gebruikt om die positie die hij kwijtraakte weer terug te krijgen. Hij heeft gewoon uit overwegingen van zelfbehoud geloof en geloof beleden en bekering voorgewend. En misschien dacht hij wel dat het echt was, omdat hij verder ook geen zicht had op wat dan wel echt en niet echt is. Maar uit datgene wat Petrus hem ten antwoord geeft, is wel duidelijk dat Simon geen echte gelovige was. Wel, gemeente, daar hebt u nou een aantal Bijbelse voorbeelden en ze zouden met velen te vermenigvuldigen zijn die ons laten weten dat het niet allemaal goud is wat er blinkt. Trouwens, het levert ook niet allemaal oogst op wat er gezaaid wordt. Dat heeft de Heere Jezus toch ook gezegd. Die waarheid vinden we dus ook in de woorden van de Heere Jezus terug, als hij de gelijkenis van het zaad en de zaaier vertelt. Want niet al het zaad dat die zaaier uitstrooit levert een oogst op, u weet het. Er valt wel eens wat bij de weg en de vogels die zijn er gauw bij om het op te pikken. Er valt ook van dat zaad tussen de doornen en die verstikken het. Er valt ook van dat zaad op steenachtige plaatsen. Er komt ook niet veel van terecht. Dus, als het om geloof gaat, dan moet je nog even doorvragen. Dan kun je niet zomaar zeggen, oh ja, je gelooft? Fijn. Je gelooft? Heerlijk. Dat kun je niet zomaar zeggen. Want het is nog wel de vraag, wat voor geloof heb je dan? En daarom spreekt de Bijbel ook over geloof met een bijvoeglijk naamwoord erbij. Bijvoorbeeld, als Paulus aan Timotheus schrijft en het over zijn moeder en zijn grootmoeder heeft en ook over hemzelf, dan heeft hij het over ongeveinsd geloof. Timotheus, dat woonde vroeger in je moeder. En voordat het in je moeder woonde, woonde het ook in je grootmoeder. En ik ben er, zegt Paulus, ook van overtuigd dat het in u woont. Ongeveinsd geloof. Of, zoals het ook wel genoemd wordt, geloof dat tot behouding der ziel is. Of, zoals het op een andere plaats heet, het geloof der uitverkorenen Gods. Gemeente, als het dus in zondag 7 in vraag en antwoord 21 over dat ware geloof gaat, dan moeten u en ik goed weten wat er bedoeld wordt. Maar dan moeten u en ik ook goed weten wat er niet bedoeld wordt. En wat wij daarom, waarmee wij daarom ook niet tevreden mogen zijn. Wat is dat dan, dat geloof waar je niet tevreden mee kunt wezen? Ik zeg voor de meesten van u niets nieuws, als ik zeg, dan hebben we het vaak over drie soorten geloof. Historisch geloof, tijdgeloof en wondergeloof. Laten we eens nagaan. Op die manier wat stof uit de catechisatietijd weer onder het stof vandaan halen mogelijk. Nog eens eventjes de dingen op een rijtje krijgen zoals we ze in onze jeugd mogelijk al geleerd hebben. En zoals ze toch vandaag eigenlijk nog altijd maar beter geformuleerd kunnen blijven. En zo van tijd tot tijd ook in de prediking aan de orde moeten komen. Historisch geloof. Ja, dat is dat je met je verstand, zo zeggen we dat dan, toestemt de waarheid van het woord van God. De Heer heeft zijn woord gegeven. En je bent bij dat woord opgevoed of je bent er op een bepaalde manier mee in aanraking gekomen. En je hebt toch wel de overtuiging gekregen dat wat daar nou in de Bijbel staat waar is. Als daar verteld wordt in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dan zeg je ja, er worden ook wel eens andere dingen gezegd. En er wordt ook wel eens verkondigd dat de aarde en alles wat er op de aarde is langs een hele andere weg ontstaan is. Maar ik hou me toch maar aan dat woord van God. En Genesis 1 is voor mij toch ook de norm. Ik geloof inderdaad dat God de schepper van hemel en aarde is. En als je in Genesis 3 leest dat de mens gevallen is door de verleiding via de vorst der duisternis. Dan zeg je ja, iedereen gelooft dat niet wat er in Genesis 3 staat. Maar ik geloof het toch wel. Zo is het gegaan, zo zijn wij in Adam allemaal gevallen. Zo zijn we zondaren geworden. En zo lees je de hele Bijbel door en je komt al die geschiedenissen tegen en je komt al die getuigenissen tegen. In het Oud en Nieuw Testament dan heb je de Bijbel uit. Ja, ik geloof dat van kaft tot kaft, van Genesis 1 tot Openbaring 22, alles wat daarin geschreven staat van God is. Zo is het gegaan, zo is het de bedoeling van de Heere. En ik wil liever niet vermoeid worden met al die theorieën van vandaag de dag waarbij de Bijbel onder kritiek gesteld wordt. Laat mij nou maar heel eenvoudig geloven dat Jona in de vis geweest is en dat die ezelin van Biliam met mensenmond gesproken heeft. Laat mij dat nou maar heel eenvoudig geloven, want zo zegt God het in zijn woord. Nou, is toch mooi? Ja, ik zeg er ook helemaal geen kwaad van. En dat is ook geenszins mijn bedoeling om op de een of andere manier afbreuk te doen aan de waarde van het historisch geloof. Hadden we allemaal nog maar dat eenvoudige schriftgeloof dat alles voor waar houdt wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Waren we maar niet op de een of andere manier hier of daar geïnfecteerd door allerlei gedachten die onder dat woord van God toch wat twijfel gezaaid heeft, zodat mensen het ook allemaal niet meer zo precies weten. Nee, alsjeblieft, houd dat vast. Wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dat is zijn woord, dat is de waarheid. En ook als er dingen staan die we niet begrijpen en die we met ons verstand niet kunnen doorgronden, laat ons verstand dan maar eens een ogenblik op slot en geloof het dan maar heel eenvoudig, omdat de Heere het in zijn woord heeft gezegd. En hij vraagt van ons niet dat we alles eerst zullen begrijpen en kunnen uitpluizen en kunnen narekenen. Maar hij vraagt van ons eenvoudig dat we het aanvaarden zoals hij het heeft gezegd. Dus geen kwaad woord over historisch geloof. Voor wat het dan waard is natuurlijk. Voor wat het dan waard is. En wat is het waard? Nou, men heeft het beeld gebruikt van de bedding van een rivier. En het is maar goed als een rivier een bedding heeft, want anders krijg je overstromingen. Maar de bedding is de rivier nog niet. De bedding kan ook droog staan. Maar die bedding heeft wel waarde. Dank God ervoor als de Heere de bedding in je leven gegraven heeft, jongens en meisjes. Dank God ervoor dat de Heere door middel van de opvoeding die je gekregen hebt, de bedding in je leven hebt gekregen. Dat je weet, althans weten kunt, wat dat woord van God is. En wat de Heere van je vraagt en wat de Heere van je, aan je aanbiedt en wat de Heere zegt. Dank God ervoor dat je niet als een blinde heiden geboren bent en opgegroeid bent. Maar dat de Heere in je jonge jaren al naar je toegekomen is met zijn woord. En houd dat vast. Maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Als de bedding gegraven is, dan moet er ook nog water doorheen. Dan heb je pas een rivier. Anders niet. En als er nou alleen maar een bedding in je leven ligt, dan kun je zeggen, ja, ik geloof alles wat daar staat. Ja, en dat is prachtig voor wat het waard is. Maar daar staat je hart nog buiten. Of niet? Wat je nou gelooft, dat doe je hier. Dat doe je met je verstand. Met je verstand stem je toe alles wat de Heere in zijn woord gezegd heeft. En je hart ligt er toch nog buiten. Moet ik dat bewijzen? Je gelooft dat er een keer een zondvloed geweest is, nietwaar? En je gelooft dat wat er van geschreven staat in Genesis 6 en 7 en 8, dat dat allemaal waar is. En je gelooft dat de Heere toen de zonde bezocht heeft en de ongerechtigheden heeft veroordeeld en dat hij na lang geduld heel die goddeloze mensheid in de verschrikkelijke kolkende golven van die zondvloed heeft doen omkomen. En dat al hun gekerm en al hun gekrijs en al hun geschrei hen niet gered heeft, maar dat de een na de ander verdronk. En van de boom uit de boom viel in het water terecht kwam en van een heuvel afgespoeld werd zonder dat er redding was. Je gelooft dat allemaal. Heb je nou ook wel eens gebeefd toen je dat las? Heb je jezelf dan nou wel eens aan een tak van een boom zien hangen terwijl dat water al maar hoger kwam? En je wist nog één keer, nog één ogenblik en dan moet ik me laten zakken en dan moet ik vallen en dan kom ik ook om in de golven. Omdat je niets beter bent dan dat geslacht van Noach's dagen. Nee, je hebt Genesis 6 en Genesis 7, Genesis 8 gelezen en nog eens een keer gelezen en nog eens een keer horen lezen en nog eens een keer horen lezen. En er misschien ook wel eens spreken over gehoord. En het ging buiten je hart om. Je gelooft alles wat er staat, nietwaar? Je hebt jaarlijks horen preken over de Heer Jezus in het voorjaar. Over al de smarten die hij heeft ondergaan, de pijn van de geesteling, de geestelijke pijnen, de angsten van zijn ziel, de vijandschap van de mensen, het verraad van zijn discipelen, van Judas vooral, de verloochening van Petrus, de toorn van God. Je bent er getuige van geweest dat al Gods golven en al Gods baren over zijn ziel heen gegaan zijn. En je gelooft het allemaal.
Die gelooft het van Gethsemane, van zijn zweet dat verandert in grote druppels bloed. En van de angsten van zijn ziel waaruit hij tot God roept. Geloof je toch allemaal niet waar? Van de geesteling daar in het gerechtshuis van Pilatus. En van de bange kreet in de duisternis. Als de Heer Jezus van zijn vader verlaten is. Geloof je allemaal? Wat heeft het je hart gedaan? Is je hart eronder verbroken? Ben je er nou een ellendig zondaar door geworden in de beleving? En heb je nou tegen de Heer gezegd, ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan? Of is dan je hart voorbij gegaan? Terwijl je het toch allemaal gelooft. Zie je wel dat dat historisch geloof, dat dat verstandelijk toestemmen van de waarheid niet genoeg is. Ben je nog geen arme zondaar mee. Ben je nog geen mens met een verbroken hart mee. Dan ben je nog geen mens die gelooft dat hij, die zaligmaker, die weg nu voor mij ging. Alleen, het is tragisch. Het is heel tragisch dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik geloof dat allemaal. En die dan concluderen, maar dan is het mij ook goed. En het is nog tragischer zijn, nog tragischer, dat er een prediking is die zegt, u gelooft het toch allemaal? Nou mensen, waar maak je je dan nog druk om? Dan ben je gered. Dan ben je behouden. U begrijpt, dit geloof kunnen we zelf nog voortbrengen. Dit geloof kun je nog van je ouders meekrijgen. Dit geloof kan nog gecultiveerd worden door, ja, door jezelf en door mensen in je omgeving. Je kunt je dit geloof nog aanpraten en laten aanpraten. Hier heb je God niet voor nodig, voor historisch geloof. Nogmaals, geen kwaad woord ervan. Hou het in waarde voor wat het waard is. Maar overschat het niet. Wat voor geloof hebben we nodig? Geloof dat door God wordt voortgebracht. Water door de bedding heen. Het water van de geest. Dat hebben we nodig. En anders heb je te weinig. En anders doe je straks je portefeuille open en zegt, ja, ik had zoveel biljetten. En ze zijn niks waard. Net als Simon. Net als die mensen. Die allemaal geloofden, maar waarvan de Heer Jezus zegt, ik blijf toch even op een afstand. Dus dat is de eerste gemeente, wees niet tevreden met dat historisch geloof en laat het u niet aanpraten dat als je maar de waarheid van het woord van God toestemt, dat je dan geloof hebt. Het tweede, dat is wat we dan noemen tijdgeloof. Het woord zegt het al. Tijdgeloof, tijdelijk van aard, dus het is maar voor een tijd. Nou, dat zijn geen woorden die mensen hebben bedacht, maar dat heeft de Heer Jezus zo geformuleerd. Als hij het in die gelijkenis, of beter gezegd in de verklaring van de gelijkenis van het zaad en de zaaier, over die categorie zaad heeft die tussen de doornen gevallen is, dan zegt hij dat zijn mensen die, op de steenachtige plaatsen, dan zegt hij dat zijn mensen die het evangelie hebben gehoord, die het ook ontvangen hebben, die het ook aangenomen hebben, maar ze zijn voor een tijd. Wat gebeurt er met dat plantje dat op een steenachtige plaats aan het groeien is, dat zaad dat daar gevallen is, dat kan wel eventjes vooruit, dat kan wel, omdat er een dun laagje aarde is, kan dat zaad ontkiemen en kan het beginnen met wortels te schieten. Dat plantje kan ook naar boven toe een klein beetje een vorm gaan krijgen. Maar ja, dan kunnen die wortels niet verder. Dan stuiten ze op die rotsgrond daaronder. En ondertussen begint de zon te schijnen. Ja, en dan heeft dat plantje toch voeding nodig. En dat kan het niet meer vinden. En het gevolg is, u kunt het zelf wel invullen, het gaat verdorren. Zo zegt de Heer Jezus, zijn er ook mensen die wel veelbelovend zijn. Die het evangelie aanvaarden. Die het ontvangen. Maar als er verdrukking komt. Als de zon van de vervolging heftig gaat schijnen. Dan worden ze geërgerd. En dan vallen ze af. Dan blijkt het dus tijdelijk te zijn. U kent het voorbeeld van zo'n tijdgelovige. Een man die in de tijd van de vervolging ook inderdaad afhaakt. Demas. Paulus had nogal wat met hem op. Paulus had best nog een hoop vertrouwen in hem. Paulus doorzag het ook niet allemaal. Ach, welk mens wel. Maar deze Demas in de tijd van de vervolging, en dan zit Paulus al in de gevangenis, en wie weet wie er nog meer in de gevangenis zitten, en wie weet wie de volgende zullen zijn, die zullen gearresteerd worden, en misschien nog wel veel erger. En dan heeft Demas het wel bekeken, dan heeft hij gezegd, het is genoeg. En dan zegt Paulus, en hij schrijft het aan Timotheus, Demas heeft mij verlaten, heeft me in de steek gelaten. Heeft de wereld weer lief gekregen. Hij kon het niet langer volhouden. Toen het te moeilijk werd. Toen het offers ging vragen. En toen het mooie weer over was. Toen heeft Demas gezegd, en nu ga ik terug. Maar als er nou eens geen vervolging komt. En als er eens geen verdrukking komt. En die periode zijn er soms een mensenleven lang. Dan maak je nooit mee wat Demas meemaakte, dat je leermeester in de gevangenis terechtkomt en dat er anderen in de gevangenis verdwijnen en dat er misschien wel mensen om het geloof worden omgebracht. Dan maak je dat niet mee, want dan leef je in vrede en dan heeft de kerk geen last en geen moeite. Als je nou eens in zo'n periode leeft, ja, dan kun je je leven lang tijdgelovige zijn. En als je dan sterft, dan denk je dat je naar de hemel gaat. En dan zeg je aan de hemelpoort, zo heeft de Heer Jezus dat zelf dan ook onder woorden gebracht. Heere, maar ik mag toch zeker wel naar binnen. En dan zegt de Heer, waarom? Ja, we hebben in uw naam geprofeteerd. We hebben in uw naam vele krachten gedaan. En u hebt in onze straten geleerd en zo. Dan zegt de Heer Jezus, ja, dat herinner ik me allemaal wel. Dat ik in uw straten geleerd heb. Ik herinner me ook wel dat u in mijn naam zelfs gepredikt hebt. Ik herinner me ook wel dat je net als Simon de Tovenaar een keer belijdenis afgelegd hebt. Ik herinner me ook wel al die dingen, maar ik heb u nooit gekend. Nooit gekend. Nee. Nooit in de binnenkamer gezien op gebogen knieën. Als een ootmoedige smeekeling. Nooit in de verootmoediging voor mij zien buigen. O God, hoor hoe een boeteling pleit. Ja, maar we hebben toch het evangelie aangenomen. Ja, zegt de Heer, dat heb ik ook gezien. En zo heeft de Heer Jezus het onder woorden gebracht in die verklaring van de gelijkenis van het zaad. Ze hebben het evangelie wel aangenomen. Maar niet, en daar heb je het weer, niet in het binnenste des harten, zo staat het in Lucas 8. Niet in het binnenste des harten. Het hart bleef er ook nu weer buiten. Er was gemoedsaandoening, er was emotie, er was een beslissing van de wil. Je hebt Jezus aangenomen, zoals dat tegenwoordig gezegd wordt. Je hebt de deur van je hart opengezet. Je was er misschien wel heel erg door toegebracht door de opwekkende en de uitnodigende prediking. En toen heb je gezegd, ja. Maar niet in het binnenste des harten. En daarom zegt de Heer, ik weet daar niet van. Ik weet wat dat gebeurd is, maar het is niet van mij gedaan. Het is buiten mij omgegaan. Jij hebt de deur geopend. Jij hebt de beslissing genomen. Jij bent op je gevoelens gaan drijven. Jij hebt de emoties de toon laten aangeven. Maar van binnen, wat je hart betreft, ben je onveranderd gebleven. Je hebt nooit oprecht gebogen voor God. Je hebt nooit echt jezelf veroordeeld. En je bent ook nooit echt bij dat veroordelende en tegelijk vrijsprekende kruis geweest. Inwendig is er nooit wat veranderd. En weet u, omdat de tijdgelovige dat eigenlijk ook wel zo'n beetje weet, als die eerlijk is. Daarom wil die er ook maar liever niet aan herinnerd worden, want dan zou die alles kwijtraken. En daarom is een tijdgelovige niet zo voor een prediking als die vanavond gebracht wordt. Daar voelt hij zich niet zo happy bij. Want stel nou eens voor dat het van hem ook gezegd moet worden, dat God het van hem zegt. En dat ziet hij liever niet onder ogen. Tijdgelovigen hebben eigenlijk een hekel aan ontdekkende en ontgrondende prediking. Die prediking is te zwaar. Die is te benauwd. Die is te somber. Die is te pessimistisch. En de waarachtige gelovige dan, die zegt: dominee, ga nog even door. Ga nog even door. Want als er één ding is waar ik bang voor geworden ben, nu ik mezelf een klein beetje heb leren kennen, dan is dat zelfbedrog. En als het mes er dan in moet, zet het er dan maar in. Want ik twijfel liever 10 keer dan dat ik me 1 keer voor eeuwig zou vergissen. Het moet waar werk zijn. En dat kan alleen God me vertellen. En ik heb er niks aan als ik mezelf meereken. En als ik mezelf op een grond zet. Iemand bij wie het ware werk van de Heilige Geest te vinden is. Die ervaart het wel als pijnlijk bij tijden. Maar die stemt het toch hardgrondig toe. Dat een ziel eerlijk behandeld moet worden. En die heeft er ook iets van begrepen waarom de Heere in zijn woord eerlijk met mensen omgaat. En waarom we in het woord van God niet zomaar simpelweg opgeroepen worden tot geloof en bekering. Maar waarom de Heere zelf ook onderscheidenlijk gepreekt heeft. En waarom de Heere die gelijkenis van dat zaad verteld heeft. Want het zou wel eens kunnen wezen als je jezelf gaat onderzoeken dat je ook zo'n steenachtige grondhoorder bent. Of zo'n tussen de doornen gezaaide. En als de Heere van de oogst komt. En hij komt de oogst inzamelen. En hij zou mij voorbij moeten gaan. Omdat ik alleen maar zo'n verdord plantje ben. Dan sta ik voor eeuwig buiten. En daarom, nee, tijdgeloof. Je kunt het er niet mee doen. Wees er ook niet tevreden mee. Wees er niet tevreden mee met het aannemen van het woord van God. Of je moet ook van God weten dat je dat aannemen gedaan hebt in het binnenste des harten. En dan nog één, dat wondergeloof. Die overtuiging dat door iemand of aan iemand een wonder verricht kan worden. Kom je in het evangelie ook heel wat tegen, niet waar? Er zijn allerlei mensen die naar de Heer Jezus gegaan zijn met hun eigen kwaal. Of met een zieke vriend of met een ziek familielid. En ze hebben de Heer Jezus gevraagd of hij genezing wilde schenken. Waarom deden ze dat? Omdat ze geloofden. Wat geloofden ze dan dat Jezus dat toch doen kon? Ze hadden op de een of andere manier van de Heer Jezus gehoord, die had ervan verteld en die geruchten die waren verspreid door het hele land heen. En zo hebben ze in alle hoeken en gaten van Palestina geweten dat Jezus melaatsheid kan genezen, dat hij blinde ogen kan openen, dat hij zelfs doden kan opwekken. En in het geloof dat hij dat doen kon, in het geloof van zijn wondermacht, in het geloof van zijn almacht, zijn ze gegaan en ze zijn ook niet teleurgesteld. Nee, helemaal niet. Je leest voorbeeld na voorbeeld van mensen die in dat geloof naar de Heer Jezus gegaan zijn. En die ervaren hebben dat hij werkelijk die macht bezat en dat hij de kwaal wegnam en echt helemaal wegnam. Maar er waren er onder al die mensen die geloofden dat Jezus die wondermacht bezat, eigenlijk toch maar al te veel die hem voor iets anders niet nodig hadden. Het duidelijkste voorbeeld is die geschiedenis van die 10 melaatsen. 9 Joden en een Samaritaan. Allemaal lotgenoten. En dan vallen die onderscheidingen van of je nou een Jood of een Samaritaan bent, die vallen wel weg, want je bent er allemaal even ellendig aan toe als je lichaamsdelen af van je lichaam afrotten. En als je verminkt door het leven moet. En als je ziekte een verschrikkelijke stank verspreidt, dan ben je er allemaal even ellendig aan toe. Zoals het was met die melaatsheid in die tijd. Maar alle 10 geloven ze dat Jezus genezing kan schenken. En ze hebben alle 10 de Heer Jezus erom gevraagd. En ze hebben alle 10 antwoord van de Heer Jezus gekregen. Daarin dat hun kwaal weg was. Echt helemaal weg. En die vingers die ze al lang niet meer hadden, die waren weer terug. En die arm die bij die ene melaatse er al lang afgezworen was, die zit er weer aan. Een volkomen genezing. Voor allemaal. Het geloof, het wondergeloof is bij allemaal beloond en bekroond. En dan hoor je even verder in de geschiedenis de Heere Jezus de vraag stellen. En waar zijn nou die 9? Want 1 van die 10 is teruggekeerd. En die heeft voor Jezus op zijn knieën op de weg gelegen om hem te bedanken. Om God de eer te geven. Die man die heeft gezien dat hij beter was. En toen dacht hij, nou moet ik eerst terug naar mijn weldoener. En naar God die mijn weldoener gebruikt heeft om het deze weldaad te geven. En die kwam om God te danken. En die heeft meer in de Heer Jezus gezien dan alleen maar een wonderdokter. Maar dat was ook de enige. Dat was die Samaritaan. En Jezus zegt, en die andere 9 dan? Ja, die andere 9. Die hadden genoeg aan een gezond lichaam. En die hadden er niks van begrepen dat de Heer Jezus niet op aarde gekomen was om alleen maar zieke lichamen te genezen, maar om zijn volk te verlossen van de zonde. Ze hadden aan dat wonder genoeg. En zo zijn er heel wat geweest. Voor wie eigenlijk, bij wie eigenlijk de Heer Jezus keer op keer een teleurstelling ondervond. Hij was goed genoeg om een kwaal weg te nemen, maar voor de rest kon hij niks aan ze kwijt. Want andere behoeften hadden ze niet. En gemeente, en nou zijn er nog altijd mensen die aan een wondergeloof genoeg hebben. En dan denk ik echt niet alleen maar aan die kringen waar ze gebedsgenezing praktiseren, maar ik denk ook aan een hele hoop rechtzinnige mensen. Die ook wel eens ziek geweest zijn. En die vurig gebeden hebben. En die uitgered zijn. En die genezen werden. En die weer verder mochten. En die nou denken dat alles in orde is. Omdat de Heer hun gebed verhoord heeft. En omdat de Heer toch betoond heeft dat hij aan hen wilde denken. En omdat de Heer hen toch die weldaad geschonken heeft. Mensen die wonderen hebben meegemaakt. Ja, misschien ook wel als een wonder het hebben ervaren dat ze nog hersteld waren. En dat ze er nog zijn mogen. En er gebeuren op dat terrein ook nog wonderen. En de Heere doet soms nog zijn hand mild open. En hij geeft nog mild en overvloedig. Maar daar heb u toch niet genoeg aan. Daar hebt u toch niet genoeg aan. Je kunt heel wat wonderen in je leven meegemaakt hebben en uitredding na uitredding van de Heere hebben ontvangen en gebedsverhoring na gebedsverhoring hebben gekregen. Maar je moet toch ook weten waar je schuld gebleven is. Je moet toch ook weten van die reinigende en reddende kracht van het bloed van Christus, waardoor de vuilheid van je ziel wordt afgewassen. Je moet toch ook weten van het door God weer in genade te zijn aangenomen. En dat is niet hetzelfde als beter worden na een dag, na een ingrijpende operatie of genezen worden van een ingrijpende ziekte. Dat is niet hetzelfde. Het komt wel bij dezelfde God vandaan. Het komt wel uit dezelfde handen, maar het zijn nog wel onderscheiden weldaden. Het ene is voor het lichaam en voor de tijd dus. En het andere is voor eeuwig. Dus ook met zo'n wondergeloof ben je, als het erop aankomt, nog niet zoveel verder. Nou, gemeente, die vallen dus niet onder de aanduiding waar geloof. Historisch geloof, hoe waardevol dat ook is. Wondergeloof, daar zeg ik ook geen kwaad van. Want het was best prachtig van al die 10 Melaatsen dat ze dat grote geloof hadden. Dat ze ervan overtuigd waren en ervan uitgingen dat Jezus van Nazareth zelfs in staat was om hun afgevallen ledematen terug te geven. Dat is een groot geloof. Maar het voorwerp van het geloof, waar het op gericht was, dat was alleen maar lichamelijk welzijn. Hey, kwaad spreken van die dingen doen we niet. Ook niet van het aannemen van het woord. Alleen als het niet in het binnenste van het hart is, dan kom je er niet ver mee. Weet u wat de overeenkomst is met al deze geloven die ik tot nog toe genoemd heb? Die leggen beslag op een deel van de mens. Historisch geloof legt beslag op je verstand. Je zegt, ja, ik stem het allemaal toe. Tijdgeloof legt beslag op je wil. Je neemt het aan. Wondergeloof legt beslag op je gevoel. Je wilt zo graag weer beter worden. Het ware geloof, dat legt beslag op het verstand en op de wil en op het gevoel en op de hele mens. Op het hart vooral. En nou hoop ik niet, al kan ik niet zeggen dat ik er gerust op ben, want als je het in de Bijbel op zoveel plaatsen tegenkomt, dan denk ik dat je het overal waar het evangelie verkondigd wordt tegenkomt. Als het onder de prediking van de Heer Jezus en onder de prediking van Filippus zo was dat het daar voorkwam, dan kun je eigenlijk wel zeggen, ja, dan zal het overal wel voorkomen waar een gemeente vergadert en waar het woord verkondigd wordt. Maar ik hoop voor u inderdaad toch wel heel hartelijk dat het niet van u geldt dat u met één van deze 3 soorten geloof tevreden bent. En dat u daar de eeuwigheid mee tegemoet reist. Want dan is uw portefeuille straks leeg. Laat het u, laat het ons allen toch te doen zijn om het echte, om het ongeveinsde. Nu is het nog te verkrijgen. Nu biedt de Heere het nog aan. Nu wil hij het door zijn onwederstandelijke geest nog werken. U zegt, maar ik ben er wel eens bang voor dat ik me toch op de been hou met iets wat minder is dan het echte. Misschien kom ik straks nog als een Demas uit. Maar dat kan best de oprechte vrees zijn. Van een oprecht mens. Juist omdat je enigszins jezelf hebt leren kennen. En ook iets ontdekt hebt van wat er allemaal aan geveinsdheid nog kan zijn overgebleven. En aan boosheid. Weet u, hoe we het beste het te weten kunnen komen dat we het ongeveinsde geloof hebben. Dan moet je niet de dingen op gaan sommen en op een rijtje gaan zetten en zeggen dit en zus en zo. Dus, want dan concludeer je het zelf. En is je rekensommetje nou goed? Of ben je iets vergeten in de hele die opsomming? Heb je er iets intussen gesmokkeld wat er eigenlijk niet bij hoort en kom je dan toch verkeerd uit? Reken het nou zelf niet uit. Wat is de beste manier om te weten dat het echt is in ons hart? Laat de Heere het nou weer eens zeggen. Doe dan als David. Psalm 35. Zeg gij tot mijn ziel. Zegt u nog eens een keer tot mijn ziel. Zegt u het eens weer, Heere. Ik ben uw heil. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. Heren, wij willen u ook voor dit woord danken. We beseffen dat het uw woord was, Heren. Uit uw woord geput. En omdat u het ware welzijn van een zondaar op het oog hebt, daarom behandelt u zo'n mens ook eerlijk. Al te goed wetende dat er ook nog dingen in de wereld gaande zijn waar de duivel de hand in heeft. En wij moeten hem ook maar niet onderschatten. U wilt ons met deze dingen ook voorhouden dat we de duivel niet moeten onderschatten. De bedrieger, de aartsbedrieger, de nabootser. Heren, wij bidden van u dat u ons genade wil geven, zodat het bij ons waarheid in het binnenste mag zijn. En als het dat niet is, u bent machtig om het dan toch nog waarheid te doen zijn, te maken. Heren, wij bidden van u dat u ook deze boodschap heilige wilt aan het hart van een ieder van ons. En als er ontdekking nodig was, Heren, omdat u weet dat de dingen niet goed zitten, wilt u dan genade geven om ervoor te buigen. En als we bij eerlijk zelfonderzoek ons niet anders kunnen doen dan presenteren aan u en aan uw genade, met die bede, Heere, zeg gij nog eens tot mijn ziel, ik ben uw heil, wilt u dat dan doen? Om zo de bevestiging te geven op uw eigen werk en zo de rust te schenken in de ziel, dat gij begonnen zijt en dat gij het daarom ook voort zult zetten. Heere, wij bidden van u dat gij ons alle gedenken wilt in uw genade, ook in de week die voor ons ligt. U weet wat we allemaal te doen hebben. Wees met ons, Heren, bij alle arbeid, bij alle ambtelijke arbeid ook. We danken u dat de dingen, de activiteiten in ons gemeentelijke leven weer op gang mochten komen in de afgelopen week, nu u ons dat prachtige verenigingsgebouw hebt willen geven. We bidden van u dat uw zegen op al die arbeid mag rusten en dat we ondervinden mogen dat ook daarin daardoor uw koninkrijk mag worden gebouwd. We bidden u ook voor onze generale synode die in de komende week weer zal vergaderen. O Heren, we zijn niet zonder zorg en als we op bepaalde besluiten uit de vorige zittingsweek zien, dan zijn we zeker niet zonder zorg. En dan kunnen we ook niet met alles blij zijn en over alles dankbaar zijn. Maar wij bidden van u dat u over onze kerken waken wilt. En dat we bewaard mogen blijven bij datgene wat u ons hebt toevertrouwd. En wat in het verleden altijd kostbaar en dierbaar geacht werd. En dat wij ook ervaren mogen dat u zo nog voor verantwoorde en juiste besluiten wilt zorgen. Heere, geef dat degene die verantwoordelijkheid dragen daar inderdaad ook door u gesteund en geleid mogen worden. En dat we dankbaar mogen zijn toch weer voor wat daar nog tot stand mag komen. Bewaar ons en bewaar onze kerken. En denk aan heel uw kerk in heel ons land en in gans deze wereld. Het is allemaal niet zonder zorg, Heere, want de duivel is een engel des lichts. En hij is bezig om mensen met geloof tevreden te doen zijn, wat uiteindelijk voor u geen geloof zal blijken te zijn. Heere, bewaar ons voor zijn listen en doe ons aan zijn strikken ontkomen. En wilt gij met uw werk voortgaan in deze wereld tot de roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25 en daarvan het 10e vers.
Thank you.
Zegen
de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.